Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
Nu merk ik toch wel dat iedereen om me heen er heel erg ongemakkelijk van wordt als ik die camera erbij pak.
Heb je wel eens dat je uitschiet dat je denkt, oh film, oh nee, ik heb er niet bij. Huh. Dat iemand op zijn mel slaapt.
En
dan
heb ik de hele dag een soort van schuldig kutgevoel over me heen hangen. Ik vind het zo moeilijk om aan niks te denken, dat lukt mij bijna niet.
Welkom bij de Even Relativeren podcast.
Hoezo noem je het zo?
Ja, zo is een theatershow ook.
Ja, ja.
En ik dacht van, weet je wat, dan maak ik daar gewoon één groot merk van.
Even relativeren is jouw dingetje.
Ja, gewoon lekker slappe ouwe hoeren. Het leven een beetje relativeren. Ik voel me echt een radio-dj als ik mezelf
ja,
voel.
Hè? Ja, en ook met het geluid hoor je echt zo... Ja, het je lijkt ook een beetje op Domien.
Jij lijkt een beetje op Frank Dane. Met geblondeerd haar.
Oh, ik dacht Frank van 3FM.
Ja, hoe heet hij ook alweer?
Nee, van der Lende.
Ja, Frank van der Lende, ja. Nee, daar wil ik je niet mee vergelijken. Die gaan er 2 weken naar huis als hij op een eiland heeft gezeten.
Is hij zelf naar huis gegaan?
Ja, ja. Lowlands en Pinkpop begonnen.
Oh ja. Die nee. Moest gewoon werken.
Nee, hij miste zijn vriendin toen. Ja.
Ja.
Eigenlijk mag jij daar nog niks over zeggen.
Nee, want... ik zeg daar ook niks over.
Nee, want jij bent ook een paar keer gevraagd voor Expeditie Robinson verleden, toch?
Dat klopt.
Ik weet eigenlijk helemaal niet of ik dat mag zeggen.
Nou ja, dat je me gevraagd mag toch wel.
Twijfel je erover nog steeds?
Ja.
Ja?
Ja.
Maar wat is de grootste reden om het niet te doen en de grootste reden om het wel te doen?
Nou, iedere keer... de grootste reden om het niet te doen is omdat ik... Ik ken mezelf en ik weet dat als ik een beetje honger heb... dat ik niet de allerbeste versie van mezelf ben. Nou ja, dat is natuurlijk wel wat je gewoon constant hebt daar. Maar ik hoor dus van iedereen dat dat eigenlijk nog wel meevalt. Op een gegeven moment dan wen je wel aan die honger. Maar... toch lijkt me dat wel een dingetje. En het lijkt me heel lastig om lang van huis te zijn. Ik heb ook best wel snel heimwee.
Ja. Ja, dat stukje honger, dat krijgt iedereen. Maar dat is ook, dat zegt iedereen. Ja, ik ben zo chagrijnig als ik geen eten heb, maar dat heb je hier. Hier ben je gewend dat je kan eten. Dus dan...
Want er ligt daar een banaan. Ja. Dus ik wil hem eigenlijk nu gewoon eten.
Precies.
Ja.
En daar leg je er wel bij neer dat dat niet zo is.
Ja. Nou, en het lijkt me heel lastig om dan op dag 1 in je kamp te komen en erachter te komen dat alle mensen met wie je bent, dat je die eigenlijk niet zo flex vindt.
En in jouw geval...
Is die kans groot?
Ja, dat is wel zo. Maar aan de andere kant, je krijgt ook wel weer met mensen een hele sterke band.
Klopt, dat vind ik dus ook mooi. Je creëert wel een bepaalde band met mensen die zo bijzonder en anders is dan hoe je normaal gesproken iemand leert kennen. Dus dat lijkt me heel mooi eraan.
Ja.
En het lijkt me juist mooi dat de dingen waar je dan moeite mee denkt te gaan hebben, dat je die kunt ervaren en... dat je zelf erachter kunt komen of je nou echt last van heimwee hebt. Of dat je nou het echt zo moeilijk vindt om met mensen om te gaan die in eerste instantie misschien niet zouden liggen. Maar dat je dan juist er moeite voor gaat doen om dat wel voor elkaar te krijgen.
Ja.
Ik denk dat het voor jezelf heel goed is om mee te doen.
Ik denk dat het wel echt een soort van enorme, hoe zeg je dat? Zelfontwikkelingsproces
is. Ja, ik denk dat je er heel veel uit kunt halen.
Ja.
Ja.
Is ook wel zo, maar het is wel, mensen zeggen vaak dat je dan... terugkomt als een ander mens, je bent veranderd. Maar zodra je terugkomt in die maatschappij, dan val je ook wel weer in je oude patronen.
Ja, ik hoor wel van iedereen van, yo. En toen daarna kwam ik in de supermarkt en dat mensen zeg maar dan 5 kilo zijn afgevallen. En dan daarna de 15 kilo aanvreten en weer gewoon dezelfde consumerende horken zijn als dat ze daarvoor. Maar dan nog een keer 10 dan dat ze daarvoor waren.
Ja, en je zegt ook van, ik kon eigenlijk heel goed zonder telefoon. Wat was het lekker zonder telefoon. Als ik terug ben in Nederland ga ik dat ook doen, maar dat doe je niet.
Nee.
Want je hebt daar geen telefoon, dus kan je goed zonder telefoon.
Ja.
Wat wel leuk is, is dat het aanpassingsvermogen van een mens dus enorm is.
Ja.
En dat je jezelf dus heel makkelijk kan aanpassen. Maar om Frank nog wel even te verdedigen, heimwee is wel echt een ding.
Ja man, want als jij wakker wordt met fuck ik wil naar huis en je gaat naar bed met fuck ik wil naar huis en je slaapt eigenlijk niet en je kan alleen maar denken aan thuis en dat daar alles beter is, dan snap ik dat je echt wel denkt, wat doe ik hier? Ja. Ik ga gewoon. Ik snap dat heel goed.
En jij hebt een dochtertje, dus...
Ja, ik kan me namelijk heel goed inleven in het feit dat je zou zeggen van... Weet je wat? Fuck dit. Ik ga gewoon echt naar huis. En als ik dat zie dus bij andere mensen, denk ik, ja, wat jammer. Maar ik denk dat ik zelf dus ook zo ben.
Mm.
Dus ik wil daar eigenlijk... Ja, dan denk ik, als je het doet, moet je het goed doen. Maar ik denk dat ik dat zo moeilijk vind.
Nee, als je gaat, dan moet je dus rekening houden met het feit dat niet... alleen honger vervelend is, maar ook dus heimwee, dat een groot onderdeel is van het proces. En dat dus ook gewoon een deel is van het overleven. Je overleeft je heimwee.
Ja.
En ja, ik had daar wat minder last van. Ja, ik miste mijn vrienden en mijn ouders, mijn broer. Maar ja, ik dacht, ik zie ze binnenkort wel weer. Max 5 weken en dan ben je terug.
Ja.
Ja, als je echt elke dag jankend wakker wordt... omdat je terug wil naar je vriendin of naar je dochter of naar je moeder. Ja, dat is fucked up, hoor.
Ja, precies. Want ik... Je hebt dus toch al geen telefoon van het moment dat je gaat reizen daar naartoe.
Ja.
Maar die reis alleen al duurt 3 dagen. Ik word al helemaal gek als ik denk aan het feit dat ik al 3 dagen onderweg ben. Nog niet eens een dag op dat eiland heb gezeten. Maar al 3 dagen niet weet hoe het met mijn kind gaat.
Ja.
En al 3 dagen niet weet wat zij doet. Of hoe laat ze in bed ligt. Of wat ze heeft gegeten. Daar word ik helemaal naar van. Mm. Dus, maar dan juist denk ik van... Ik ben best wel een control freak soms. Misschien is het juist wel lekker om dat te leren loslaten een beetje. Maar als ik er nu aan denk dan zo lang onderweg te zijn... en dan niet eens even hard te kunnen spreken of zien...
Ja.
Daar word ik helemaal gek van.
Ja, snap ik. De mensen die eruit komen en die dan een brief krijgen van een kind... Of een vrouw of zo, die moeten ook altijd zo hard huilen.
Oh, ik zag
zo
ook een
emotioneel.
Keer zo'n zieke proef. Dan moesten ze volgens mij op een balk staan of zo. Het was niet een bizar lichamelijk zware proef... maar dan stonden ze dus al... Weet ik, volgens mij was het zelfs in jouw seizoen.
Ja.
Met Niels ook en zo. Dat dan ineens gingen ze video's afspelen.
Ja, daar stond ik bij. Ja, dat
ja,
klopt. Ja.
Met dat, toen moest jij niet. Toen gingen zij strijden om te kijken wie met jou op dat eiland moest.
Ja, dat was echt sadistisch.
Dat
gewoon.
Was ziek. Ja. Toen dacht ik echt van, yo, ik zou echt breken gewoon.
Ja.
Ik zou echt het water in pleuren en zeggen, breng mij nu... Nu. En dat lijkt me nog erger. Dan ben je klaar. Mm. En dan moet je weer 3 dagen naar huis reizen. Of moet je nog wachten totdat je naar huis mag.
Mm.
En dan ben je pas een week later weer thuis of zo. Dat is echt... Oh.
Ja. Ja, die proef daar... zij moesten een soort telsom maken. Dus
Juist.
Zij moesten heel geconcentreerd zijn. En ondertussen werden de stemgeluiden en beelden van hun familieleden afgespeeld. Waardoor
dat
ze dus helemaal fucked up raakten.
Dat kan je niet maken. Wie bedenkt dat? Dan ben je gek.
Ja, er zitten een paar hele...
Ik weet ook nog wel dat volgens mij het seizoen van Jess... dat toen bij het samensmeltingsdiner... de 2 zwaksten, die moesten aan zo'n spies boven dat diner hangen. En degene die het langs bleef hangen, die mocht dus ook gaan eten. Maar dan denk ik, dit kan je niet maken.
Ja, dan krijgen al die geuren naar boven.
Dat die mensen daarboven dat vreten moeten gaan hangen... terwijl ze al 2 weken niet iets van... iets fatsoenlijks hebben gegeten. Gewoon.
Maar dat maakt het, hè, en dat is niet omdat ik het presenteer... maar dat maakt het toch ook wel een van de beste reality-programma's...
Tuurlijk.
Die er zijn, omdat je zo teruggaat naar een soort van oermens... En dat je zo op de proef wordt gesteld op allerlei manieren. Je kan daar ook geen maskertje op houden, snap je? Je merkt wel aan het begin vaak, hè, mensen zijn jolig... en weten donders goed dat er camera's in de buurt zijn. Maar geloof mij, na 5, 6 dagen zakt dat weg.
Ben jij gewoon aan het overleven?
Zand, weet je wel. Je hebt overal vlooien beten. En op een gegeven moment kom je toch op het punt dat je denkt... ja, weet je wel, ik ben op dit moment gewoon chagrijnig. Het interesseert me geen fuck dat ze nu staan te filmen. Ja. Ik laat het gewoon zien.
Ja.
En dat vind ik wel mooi aan het programma. Want je krijgt wel echt een soort ware aard te zien.
Ja.
Maar dat is ook gelijk de valkuil. Veel mensen durven daarom ook niet mee te doen. Omdat ze weten van, ja, ik weet niet of ik die leuke zelf kan zijn... die ik mezelf normaal altijd... Ik zeg maar, ik presenteer mezelf normaal gesproken... op een bepaalde manier op televisie.
Ja.
Die mensen weten niet of ze dat hoog kunnen houden als ze op zo'n eiland zitten.
Nee, en terecht.
Maar daar moet je ook strijd in hebben, denk ik.
Nee, is ook zo. Het maakt het wel echt... Eigenlijk maakt het je echter dan echt. Want dit is letterlijk terug naar de kern, overleef maar. En kijk maar wat er van jezelf over is.
Ja.
Ja, wel eng.
Ja. Ik zou je ooit nog wel op een eiland willen zien zitten.
Ik ga ooit wel meedoen.
Oké.
Okay. Ja.
We komen erop terug.
We komen erop terug.
En Sarah is hier natuurlijk niet de enige die je nu achterlaat, hè?
Nee.
We hebben ook nog Robbedoes.
Ja.
Hoe is mijn Robbedoes? Je bent echt verliefd, hè, Saampies?
Ik mag daar niks over zeggen.
Echt niet?
Nee.
Oh. Van wie niet? Van je management?
Nee, die serie, Verhaallijn.
Oké. Okay. Mag je wel iets over je reality show zeggen?
Ja.
Oh, je wil ons natuurlijk nog een beetje... Ja, oké. Okay. Nou, top. Is goed. Hey, reality show.
Ja.
Op een gegeven moment belde jij me op. Je zegt, Kai, ik ga stoppen met vloggen. Ik heb er geen zin meer in. Kost veel werk. Het is, ik doe het al 5 jaar. Kan me dat ook goed voorstellen, toch?
Ja.
Althans, je hebt het wel altijd leuk gevonden. Maar ik kan me goed voorstellen dat je op een gegeven moment op een punt komt dat je denkt, even iets nieuws.
Ja, klopt. Maar ik ben niet gestopt met vloggen.
Oké. Okay.
Dat doe ik nog wel steeds.
Oké, okay, maar dat heeft wel even door je hoofd gespookt.
Ja, zeker. Ja, nee, tuurlijk. Ik krijg ook heel vaak de vraag van hoe lang denk je dit nog te gaan doen? Ja, ik weet dat echt niet.
Nee.
Het moment dat het me echt tegen gaat staan. Kijk, nu heb ik echt nog wel... ik had gisteren bijvoorbeeld een video geüpload en dan kreeg ik ineens best wel onverwacht hele leuke reacties op. Toen dacht ik, ik vind het eigenlijk toch, dan haal ik er wel weer echt plezier uit. Maar ik kan me voorstellen dat als ik een paar weken achter elkaar video's upload en ik ben er niet blij mee en comments minder leuk, dan dat ik op een gegeven moment wel denk van ja, het moet me niet tegen gaan staan. Op het moment dat het me echt gaat tegenstaan, dan moet ik er gewoon mee stoppen.
Ja, maar je hebt wel vaker al, niet, zolang als dat ik je ken, heb je wel vaker in zo'n fase gezeten dat je twijfelt.
Ja.
En je wordt eigenlijk, soms word je heel erg naar beneden gehaald, ook door de energie van je comments. Dat mensen merken dat je er minder tijd aan besteedt. En dan heb je zoiets van, weet je wat, we kijken het allemaal maar. Ja. Maar op het moment dat je dus weer er even in zit en je voelt die energie terug van je publiek, dan krijg je ook wel weer
klopt, dat
die
is
motivatie.
Het echt, ja. Ja, dat is het echt. En uiteindelijk wil ik gewoon altijd iets doen wat ik echt leuk vind om te doen. Dus waar ik ook energie uit haal. Maar ja, het is logisch dat als je 5 jaar dat doet, dat dat niet altijd hetzelfde is. Maar ik vind het ook alweer leuk om... Dit is eigenlijk een van de weinige dingen in mijn leven die ik al zo lang doe. En nog steeds steady blijf doen.
Mm-hmm.
Dus aan de andere kant denk ik ook weer van ja, ongeacht dat het af en toe iets minder leuk is. Of ik vind toch altijd wel weer de motivatie terug tot nu toe.
In hoeverre zit dat vloggen nou echt in je soort van vaste dagelijkse ritme of zo? Heb je, als je een dag die camera bijvoorbeeld niet meeneemt, heb je dan wel eens dat je denkt van shit, ik mis iets vandaag?
Ja, ik vind dat zo raar.
Ja.
En dat vind ik ook heel vaag. Want dan denk ik van, stel je voor dat ik ermee stop, dan hoef ik nooit meer iets te filmen van mijn leven, wat ik doe. En aan de ene kant denk ik, oh, dat is lekker. Aan de andere kant denk ik, dat is zo raar, want ik doe het al 5 jaar. Dat is gewoon echt iets normaals voor mij geworden.
Ja, raar hè? Dat is gewoon pure gewenning.
Ja, het is hetzelfde als dat ik even mijn telefoon pak om op Instagram te kijken. Pak ik die camera erbij.
Ja. Heb je wel eens dat je uitschiet? Dat je denkt, oh, film. Oh, nee, ik heb het niet bij. Dat je iemand op zijn mel slaapt.
Ja, heb ik echt vaak.
Zo'n uitklaparm.
Nee,
maar als je teruggaat. Jij hebt nu, denk ik, een YouTube kanaal vanaf je 19e, 20e. Je bent nu 25. Dus in zeker in het begin vlogt hij elke dag, toch?
Ja, klopt.
Ja, als je dan gaat terugrekenen, dan kan ik me heel goed voorstellen dat je nu op een punt komt, want ik had dat na een jaar vloggen al.
Ja.
Dat je op een punt komt dat je denkt, ik geloof het wel even.
Ik vond jouw vlogs trouwens wel echt heel erg leuk.
Ja?
Ja.
Ik had laatst iemand die, ik was eigenlijk helemaal vergeten dat ik dat überhaupt deed, want ik ben nu al 2,5 jaar gestopt of zo. En ook natuurlijk nooit zo heftig als jij. Ik had dan 1 keer per week een soort van week overzicht.
En dan ging je eigenlijk voornamelijk in de auto een beetje lullen over wat je die week had gedaan en dan wat fragmentjes. Dus,
ja, precies. Gewoon dat lullen lukte wel. Maar ik vond het wel heel ongemakkelijk om die camera erbij te pakken. Zeker omdat mijn vrienden er niet zo van zijn.
Ja, klopt.
Mijn familie ook niet. Dus
nee.
Ik kon van mijn privéleven vrij weinig laten zien. Dus het was eigenlijk altijd een beetje van, ja, oké, okay, ik heb dus ook al op stories dingen gezet over dat ik hier aan het filmen ben. Dan ga ik dan nu ook nog over vloggen.
Ja.
Ik vond het allemaal dubbelop.
Klopt, dat herken ik ook wel heel erg. En ik moet zeggen dat toen jij aan het vloggen was je volgens mij mijn leeftijd. En wat ik ook wel merk is dat mensen om mij heen daar veel minder op zitten te wachten.
Ja.
Iedereen wordt gewoon volwassener. En dan heb je niet zo'n zin in een chubby bunny challenge van YouTube.
Nee,
en dat vriendinnetje
een mukbang challenge, ja.
Weet je,
die zou je wel niet doen.
Juist, ja.
Die video's hebben wij ook gemaakt.
Video's hebben we ook gemaakt. En dat vond ik hartstikke leuk om te doen. Maar ik merk gewoon dat toen ik begon met vloggen, woonde ik samen met Femke en Antea. En waren we 18, 19 en vonden we het superleuk om onze video's te maken eigenlijk. En dat was ook heel erg leuk, want dat kwam echt puur vanuit alles wat we zelf wilden. Maar ik hoef nu echt niet aan te komen bij Femke met, kom, we gaan de Fuck, Marry, Kill challenge doen. Dan kijkt ze me echt aan van,
ja,
ben jij niet goed?
Ja, snap ik.
Dus dat mijn leven is gewoon een beetje veranderd ten opzichte van toen. En het maakt het niet minder echt. Alleen, je laat gewoon minder zien. Mensen hebben die behoefte niet meer zo. Vooral om mij heen. Ja, vroeger was het gewoon allemaal lang levend lol. En nu merk ik toch wel dat iedereen om mij heen er heel erg ongemakkelijk van wordt als ik die camera erbij pak.
Ja. Dan denk ik ook nog dat jij destijds één van de eerste vloggers in Nederland was.
Ja.
Samen met nog een groepje, denk ik. Wie waren dat destijds?
Nou, de enige
Masha?
Masha en Enzo Knol. Dat waren de enigen die dagelijks vlogden op dat moment.
Ja. Ja, en toen was dat echt een nieuw ding, een soort nieuw fenomeen.
Ja.
Dus dan bouw je een soort van achterban op die daarin meegroeit en van je gaat houden of je gaat haten.
Ja.
5 jaar later, 8000 vloggers verder,
ja,
is het fenomeen van vloggen ook wel een beetje opgedroogd, is mijn gevoel.
Ja.
En ja, denk jij dat die behoefte er nog steeds is aan dagelijkse content vanuit jouw volgers? Of denk je dat mensen daar een beetje overheen gegroeid zijn?
Nou, bij mij sowieso niet, denk ik.
Nee, niet overheen gegroeid.
Nee, dat die behoefte er niet meer is.
Okay.
Om iedere dag een video te uploaden. Maar ik denk wel dat onder weer de jongere generatie dat er nog wel is. Mm. Er zijn genoeg jongere meiden die, kijk, mijn leven is ook best wel veranderd ten opzichte van toen.
Ja.
Ik ben moeder geworden, mijn leven, mijn interesses, het is gewoon allemaal heel erg anders geworden. En ik kan me voorstellen, als jij 13 bent, dan vind je het niet leuk om te kijken naar een meisje van 25 die moeder is en af en toe is filmt dat ze naar een opname gaat of thuis is, koekjes bakt met haar kind.
Ja.
En dat je het dan leuk vindt om naar een meisje te kijken die video's maakt over hoe je je schooltas oppimpt.
Mm.
Maar ja, dat ga ik niet doen.
Nee.
Dus ik denk dat die behoefte van dat soort content is er zeker nog wel. Maar
alleen jij bent er zelf ook qua leeftijd en qua, ja, qua doen en laten overheen gegroeid.
En dat, ik spreek nu weer een hele andere doelgroep aan. Maar die zijn minder, die zijn ook volwassener. Dus die hebben minder de behoefte voor een Chubby Bunny Challenge of zo.
Snap wat is je? Een Chubby Bunny Challenge?
Dat is dat je allemaal spekjes in je bek propt en dan zegt Chubby Bunny bij elk spekje. En ja, totdat je er bijna van gaat kotsen. Ja, het is echt te goor voor woorden. Daniek en ik doen het nog wel eens voor de lol. Als we gewoon,
ja, als Daniek mij wat in de bek proppen, dan vindt ze het al lang goed, toch?
Zo is ze ook zwanger geworden. Hè?
Ja? Via spekje?
Ja.
Oké, ik ben benieuwd wat eruit komt dan straks.
Een marshmallow.
Een marshmallowtje. Nee, maar dan zijn er misschien natuurlijk wel een hoop mensen die zich nu afvragen, oké, je vlogt nog steeds. Je hebt dat ook altijd gedaan. Waarom dan de keuze om een reality show te maken?
Nou ja, eigenlijk omdat ik wel zoiets had van mijn vlogs zijn minder persoonlijk geworden.
Hoe komt dat dan?
Ja, omdat ik dus minder de behoefte heb om te delen. Omdat, ja, ook ik wilde mijn dochtertje niet meer in beeld hebben. Dus dat, ja, daar spendeer ik wel de meeste tijd van mijn leven mee. Dus dan wordt het al veel minder persoonlijk. Ik ging denk ik ook door een minder leuke periode, omdat Lars en ik uit elkaar, er is best wel veel gebeurd in de afgelopen maanden. En ik denk dat het gewoon te pijnlijk was voor mij om zelf te gaan delen. En als als er dan een andere camera meedraait, dan voelt dat voor mij heel anders. Dan voelt dat minder dat ik het zelf deel.
Ja.
En ja, die behoefte, ja, ik bedoel, dat komt natuurlijk tot stand in een gesprek. Van, goh, wij zouden graag dat met jou willen doen. Wil je daar zo over nadenken?
Ja.
Dat is niet vanuit mij gekomen van, ik wil een eigen show.
Voel je dan ook schuldig naar je, tegenover je publiek in het begin, dat je denkt van, ja, ik zou wel dingen met jullie willen delen, maar ik zit in een fase van mijn leven waarin ik me gewoon niet zo goed voel. Ik heb mijn dochtertje die ik eigenlijk wat wil gaan beschermen tegen de fame misschien wel. Of de reacties van mensen over van, hey, ik vind dat ze een raar staartje heeft. Of ik vind dat je er raar aankleedt. Want, hè, zo gestoord zijn mensen tegenwoordig om kinderen af te kraken. Dat soort dingen. Maar tegelijkertijd voel je dan misschien ook wel naar je vaste fanbase bijna een soort van schuldig. Dat je dus niet meer alles kunt laten zien wat je ze misschien wel zou willen laten zien.
Ja, klopt. Het voelt inderdaad wel een beetje, omdat aan het begin deelde ik natuurlijk alles en iedere dag. En daarmee heb ik wel het bereik wat ik nu heb gecreëerd. Dat komt wel echt omdat ik iedere dag uploadde en dat mensen echt soort van mij hebben leren kennen op die manier. Dus ik snap wel heel erg dat dat voor mijn echt, ja, soort van vaste kern kijkers best wel gek is. Dat het dan nu best wel veel op afstand lijkt eigenlijk.
Ja.
Maar ja, aan de andere kant, ja, schuldig. Ja, ik weet wel dat in die end ben ik niemand iets verschuldigd. En als ik dit echt niet leuk meer vind en als ik het echt niet meer wil en het past gewoon niet meer bij mij, dan kan ik er ook morgen mee stoppen en dan ga ik iets anders doen.
Nee, tuurlijk. En dat is ook je goed recht en ook logisch dat je dat denkt en vindt. Want zo is het ook. Maar tegelijkertijd heb je natuurlijk wel een vaste fanbase die misschien wel van jou verwachten,
ja,
dat je blijft delen en dat je open en eerlijk bent en dat ze alles van je willen weten, ook als je huilt, ook als je verdrietig, ja, bent en je hebt een dochter en die willen we zien. En die druk misschien dat je die druk ervaart en dat ook misschien, ja, wel dan bijvoorbeeld een schuldgevoel,
klopt,
richting je fanbase oplevert.
Ik heb dat heel erg als ik bijvoorbeeld een dag wel bezig ben met dingen en dan dat ik ineens om 3 uur denk, shit, die camera heb ik er niet bij gepakt.
Ja.
Dan heb ik de hele dag een soort van schuldig kutgevoel over me heen hangen.
Ja.
Dat ik weet van, oh ja, eigenlijk zou ik dit dus moeten filmen.
Ja.
Dat is best wel aanwezig, ja.
Ja. Hey, en bij je vlog heb je zelf de controle. Je weet wat je filmt, je weet wat je edit. Dan ga je een reality show doen. Er wordt gevraagd, vind het leuk om iets van jouw leven te filmen. Jij denkt, top.
Ja.
Hoef ik even niet meer te vloggen? Kan ik op die manier toch een gedeelte van mijn leven laten zien? Wat is het grootste verschil tussen je eigen vlogs en die reality show?
Dat ik de regie niet in handen heb. Ja. En het verschil is ook wel heel erg dat, ongeacht dat het een reality show is, dat het toch nog wel geregisseerd is.
Ja.
Dus er worden bepaalde verhaallijnen bedacht. Daar ga je akkoord mee. En kijk, tuurlijk, omdat het reality is, kunnen die verhaallijnen zich ontwikkelen hoe ze ook maar gaan lopen. Want daar kun je geen invloed op uitoefenen. Maar er worden wel verhaallijnen geschreven. Als in, we willen dit en dit en dit laten zien. En dat is, dat heb ik binnen, in mijn vlogs niet.
Maar wel verhaallijnen binnen je huidige leven, toch?
Ja.
Wordt niet verzonnen van, jij bent nu verliefd op de kaasboer.
Nee, dat wordt niet verzonnen, nee.
Jij gaat nu 100.000 euro pinnen voor Kai Gorgels. En dan gaan we dan afgooien bij hem. Dat wordt niet verzonnen, want dan ga ik ook nog een paar verhaallijntjes bedenken.
Nee, dat wordt niet verzonnen.
Nee, maar geregisseerd in de vorm van, we willen een chronologisch verhaallijntje.
Juist.
Dus,
je moet er wel een aflevering van kunnen maken. En iedere aflevering heeft een begin en een eind. En daarvoor is er dus wel altijd iemand mee die zegt, kun je het nog even hierover hebben?
Ja.
Of zou je even Danny kunnen bellen om te vertellen dat je die en die hebt gesproken?
Ja.
Zo gaat het wel.
Ja, want je vertelde mij ook dat je best wel baalde van best wel wat negatieve reacties zijn geweest.
Ja.
Wat mij dus opviel bij die reality show is dat, kijk, wij weten hoe dat gemaakt wordt, snap je? Dus je hebt een regisseuse, we kennen ze ook allebei, die twee dames. En die staan erbij en die staan lekker met je te dollen de hele dag. Dus er hangt een bepaalde vibe en sfeer.
Je gaat heel vriendschappelijk met elkaar om. En wij zijn vooral heel amicaal altijd.
Ja. Dus dan ga je zitten en dan moet je gaan quoten. En dan wordt er gevraagd, wat vind jij van je broer? En dan zeg jij gewoon, zoals jij bent, met een behoorlijke sarcastische ondertoon. Ja, ik vond het echt irritant. Ik heb dat toch gezegd tegen hem, dat moet hij niet doen. Maar dat is gewoon jouw manier van communiceren.
Ja.
Maar dat kan dan in zo'n reality show ineens als heel bot overkomen.
Juist.
En ik zat daar ook naar te kijken en ik schrok in de zin van, ik denk, oh kut, want dit gaat verkeerd overkomen.
Ja.
En ik ken je goed en met mij nog veel mensen om me heen ken je ook goed. En ik zie wat daar gebeurt. Dat is gewoon een vorm van sarcasme, vleugje cynisme. Je bent gewoon met elkaar aan het dollen. En vrouw staat achter de camera.
En ze heeft ook al 3 keer gevraagd van, wat dacht je toen je in Londen was en Matthijs belde je? Ja, hij probeert nog heel leuk uit te leggen met context erbij. Oké, maar vond je het dan vervelend? Ja, nou, ik vond het best vervelend, want dus in dit probeert weer uit te leggen. Maar kun je dan irriteren? Nou ja, eigenlijk wel. Eigenlijk vind ik het best irritant.
Juist.
En dan wordt dat zinnetje wordt uitgeknipt. Ja. Terwijl ik heb daarvoor 4 quotes over exact dezelfde situatie gegeven, waarin ik context probeert te geven, weet je. Dus dat is wel het grote verschil.
Ja, daar moeten we tegelijkertijd met z'n allen ook, denk ik, dan niet hypocriet over doen, want we weten hoe televisie gemaakt wordt. Maar het is wel voor je de mensen die jou volgen en dus nu met dingen komen als van, je bent in je vlog anders. Dit is dus de reden waarvoor je af en toe anders over kan komen in zo'n reality show.
Ja.
Omdat je,
klopt, want ook wat dus vaak mensen zeggen, bijvoorbeeld uit Temptation, als ze daar niet goed uit zijn gekomen, zeggen ze altijd, ja, maar dat was de edit. En dat is zeker niet altijd de edit, natuurlijk niet. Maar je kunt in de edit wel echt heel goed iemand bepaalde trekjes van iemand constant laten zien en naar voren laten komen. Als jij iemand in dezelfde aflevering 6 keer hetzelfde laat zeggen en je doet dat in een aflevering, dan zit je te kijken als kijker en denk je, ja, ha, dat heb je nou al 5 keer gezegd. Maar ja, als ze dat constant eruit knippen, weet je wel, je zegt nog 100.000 andere dingen in zo'n aflevering. Maar uiteindelijk worden dingen wel echt goed gevormd met een edit. En dat moet ook, want de kijker moet wel een bepaald idee hebben van de situatie. En je kan moeilijk alles belichten in een half uurtje. Maar dat betekent dus wel dat het af en toe wel zo over kan komen, ja.
Maar wat is dan nu je gevoel daarbij? Want je krijgt die reacties en wat voor soort reacties krijg je erop dan?
Nou, ik moet zeggen dat ik zelf veel positieve reacties heb gehad. Alleen dat op Facebook, maar ik heb geen Facebook. Mm. En daar zijn mensen altijd vet hard aan het zeiken.
Ja, ja.
Dat daar wel veel negatieve dingen. Ik heb wel dingen doorgestuurd gekregen, maar gewoon van ja, ze is super anders in haar vlogs, is veel onaardiger in de serie.
Ja.
En weet ik wat. Maar ja, dat is dus exact wat jij net als voorbeeld gaf.
Ja, ik zat er te kijken. En het was wel dat ik dacht ook van, dit gaan mensen wel denken, vinden. Omdat het misschien ook wel zo overkomt. Maar het is niet zo. En ik zou die, die situatie van zo'n draaidag. Ja, met een gezellige regisseuse die zegt... Hey, ja, maar die broer van jou... Zo, die was wel even irritant,
ja,
hè?
Dat was niet handig, hè? En hij zegt, nee, ja, even nee, ja, serieus.
Fucking irritant, zeg je dan. Ja, even serieus, die mat, hè? Ik heb hem al 3 keer gebeld. Hoppa, knip.
Ja.
En dat is nogmaals niet erg, want dat is wel gewoon hoe het gemaakt wordt. Maar ik denk ook voor de mensen die dus dat gevoel hadden van... jij bent anders in die vlogs, tot dit wel gewoon een goede verklaring is voor waarom dat misschien zo overkomt.
Want er was ook iets met een verrassing wat Femke en Matthijs zouden regelen. En kijk, tuurlijk, dat is echt super lief. Maar iedereen om mij heen weet dat ik niet van verrassingen hou. Maar goed, kijk, het was bij mij meer. Alle situaties kwamen ineen. Ik was een weekendje in Londen. Nou, ik ben al een control freak, dus ik had zoiets van waar Sarah Lisa, lalala. Vervolgens zijn zij ineens ik had gezegd tegen Matthijs, zorg even dat je met Sarah Lisa naar de stad gaat. Want ze gaan die trap renoveren, dus dat is niet chill als zij er dan rondloopt, weet je wel. Lars komt haar ophalen, dus ik wil ook gewoon, weet je, doe dat lekker in de stad. En het is allemaal makkelijker. En er was nog een reden, ik weet het niet eens meer. En toen vervolgens kreeg ik hem niet te pakken.
Mm.
En zegt hij, ja, ik ben nog thuis bij jou. Ik zei, oké, maar je zou toch naar de stad gaan? Want we hadden allemaal afspraken gemaakt en dingen. Ja, nee, maar ze zijn nu ook aan het filmen voor de serie. Dus ik denk, aan het filmen voor de serie? Hallo, Sarah Lizzie, jij zou op haar passen. En ik had gezegd, ze gaan die trap renoveren. Dus vervolgens kom ik
achter... Hadden ze niet moeten doen trouwens, die trap. Die is lelijk geworden, jongen. Nou, ja, die pantenprins.
Nee, ik vind dat leuk. Vervolgens kom ik achter dat ook nog Femke in mijn huis is. Dus ja. Ik zeg, wat is nou de situatie? Ja, we zijn aan het draaien. Femke is ook hier. Sarah Lizzie is dus ook nog hier. Ja, en ik heb met Lars afgesproken dat hij er hier op... Ik denk, nou, straks staan er gewoon 10 man in mijn huis. Terwijl ze zijn die trap aan het doen. Dus dat is niet de bedoeling. En toen zei ik van, maar wat zijn jullie eigenlijk aan het doen? Ja, een verrassing voor jou.
Ja.
Hallo, we hadden een afspraak gemaakt. En dan nu... Dus dat vond ik eigenlijk allemaal irritant. En eigenlijk meer vanuit de mensen die de serie maakten. Ik dacht, jullie hebben een draaidag ingepland en daar wist ik helemaal niks van.
Nee.
Dus
en dan komt het over alsof jij niet blij bent met een verrassing.
Ja, dus dat komt super ondankbaar over. Terwijl als zij dat gewoon hadden gedaan, super lief. Ben ik echt de laatste die ze af gaat lopen pissen. Maar ik had gewoon zoiets van, hè? Jullie bedenken en dat zijn verrassingen voor mij gaan fixen voor mijn verjaardag. En jullie gaan ineens draaien, terwijl ik dat niet weet. En ik zit in het buitenland en ik maak afspraken met Matthijs, weet je. Dus dat was gewoon... Maar ja, je kan die quote natuurlijk niet zeggen, ja, jullie hebben een verrassing verzonnen.
Nee, maar je hebt mij ook nog nooit bedankt voor mijn cadeautjes en zo. Nee, joh. Zonder gekkigheid. Nee, ja, dat is wel hoe het werkt. En daarbij moet ik ook nog wel zeggen van, kijk, je hebt een bepaalde... Iedereen communiceert op een bepaalde manier met zijn of haar broer. Dat is hetzelfde als dat je wel eens een vriend tegen zijn moeder hoort snauwen. Dat je denkt, zo, dus even normaal.
Ja.
Terwijl dat, ja, soms doe je dat bij mensen van wie je houdt, toch? Zonder dat je direct dan dat heel erg meent of niet van diegene houdt.
Klopt, dat is inderdaad. Dat je dan bij vrienden bent en dan, maar dat je denkt, nou...
Ja, en jij en je broer hebben ook wel een bepaalde manier van communiceren met elkaar. Maar ja, goed, dat doen jullie al zolang als dat jullie elkaar kennen.
Ja, we zijn met elkaar opgegroeid. Ik bedoel, als er iemand is die mij af mag pissen en ik hem, zijn dat Matthijs en ik.
Ja. Als er iemand over elkaar mag pissen, zijn jullie het wel, toch?
Nou, we hier.
Dan doen jullie ook ieder weekend. Ja. Familieweekend. Hoi, pissen. Hey, ik vond het enige wat ik wel vind met zo'n reality show is wel, kijk, daar hebben we het natuurlijk ook over gehad. Ik zeg, ja, maar je vertelt wel een hoop. Ja, hè, ik maak een reality show. Dus dat is wel een soort afweging die je maakt. Oké, ik ga beginnen aan een reality show en dan ook gewoon met de billen bloot, letterlijk en figuurlijk. Wat tof is, want ik ben het met je eens, anders hoef je het niet te doen. Maar ik zit wel te kijken dat ik denk, oh, ik zou het niet doen.
Ja.
Ik zou die behoefte niet voelen. Ik zou denken, oh nee, weg hier. Dat hoeven die mensen niet te weten. Ik heb ook wel eens het gevoel bij jou, je bent best wel impulsief.
Ja, klopt.
En als iemand jou even motiveert en zegt, joh, nee, reality show, dat is leuk, dat gaan we doen, dan kan ik me helemaal voorstellen dat jij zegt ja. Dan wordt die reality show uitgezonden en denk je, had ik misschien iets langer over willen nadenken. Ik zeg niet dat je er spijt van hebt.
Nee.
Ik leg geen woorden in mijn mond. Maar...
Je hebt exact, je legt de woorden exact in mijn mond en het klopt wel.
Dus je hebt er spijt van?
Nou, ik heb er geen spijt van, maar ik moet wel heel eerlijk zeggen dat ik niet per se een heel positief gevoel eraan heb overgehouden. Dus...
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Kijk, ik heb namelijk zoiets van... Ik heb ook wel veel kritiek gekregen op de situatie tussen mij en Lars.
Ja.
En ik snap dat heel goed, want het is een kwetsbare situatie en iedereen kan en mag daar iets van vinden. Maar als mensen uit elkaar gaan en er is een kind in het spel, dat is volgens mij nog nooit vlekkeloos gegaan. En mensen die zeggen, oh, bij ons ging dat vanaf dag één goed, dat klopt niet.
Nee.
Dat is gewoon niet zo, weet je. Ik denk dat ze in die serie zijn ze precies op het moment gaan filmen dat gewoon alles heel erg, de emoties super hoog waren. En het was gewoon een heel kwetsbaar moment. En dat is voor de mensen die zo'n serie maken, perfect.
Fantastisch.
Ja, het was geen beter moment voor hun. Maar voor mezelf denk ik achteraf, ja, ik had natuurlijk eigenlijk ook liever dat ze pas over een paar maanden gingen filmen, dat alles rustig was. En dat je dan een soort van een leuke, gezellige serie en oh, het co-ouderschap gaat zo goed. En ja, dat is natuurlijk veel leuker om te laten zien. Maar aan de andere kant, zo is het niet altijd geweest.
Nee. Nee, alleen dan is natuurlijk de andere kant van de medaille van, ja, die situatie zit je in, maar je kiest er wel zelf voor om te laten filmen.
Ja, klopt.
En dat
omdat ik dus impulsief ben.
Ja,
en
dat is dat gevoel heb ik dan, dat jij dat dan veel te impulsief op je hals haalt.
Ja.
Wat ik wel leuk eraan vind, is wel gewoon, je bent wel gewoon jezelf en je hebt er dan ook gewoon scheid aan van, ja, dit is nu mijn situatie, ik ga niet doen alsof alles mooi en gezellig is.
Nee.
En dat is wel, als je een reality show doet, doe het. Alleen, ja, ik vind de reality show, ik vind het gewoon, ik vind het lastig. Ik heb sowieso, kijk, jij bent er natuurlijk sowieso wel iets meer aan gewend. Omdat met vloggen heb jij eigenlijk altijd wel,
ik heb altijd zoveel van mezelf laten zien, ja.
En daar hebben mensen altijd een mening over gehad en van alles van gevonden. Ik heb dat van begin af aan wat toch wel iets meer, denk ik.
Jij bent sowieso altijd meer privé geweest. Jij maakt grappige filmpjes.
Ja.
En ja, zet de camera aan als je doet alsof je met een banaan zit te bellen. En ja, niemand weet verder waar jij geboren bent, snap je? Dus dat,
hey, Rotterdam, gek.
Ik dacht in Amsterdam.
Ja, pleur je op.
Nee, dat is heel anders. Zeg maar, wij zijn denk ik totaal niet met elkaar te vergelijken qua wat we doen.
Nee. Nee, klopt. En dat is, Nee, maar daarom denk ik ook dat het voor jou misschien wel wat dichter in je straatje lag. Maar ik heb dan wel eens iets van, ja, ik heb dat ook met jazz of zo, weet je wel. Lijkt mij, ook als dat uit zou gaan, lijkt me dat zo irritant dat ik me dus moet gaan verantwoorden naar andere mensen over waarom dat uitgegaan is en wat daar allemaal mis is gegaan of niet mis is gegaan. Maar tegelijkertijd, ja, ik weet ook, ja, ik plaats nu ook foto's van Jazzy in de tijd dat we het heel erg leuk hebben. Dus als het dan een keer uitgaat, ja, moet ik dan, weet je? Dus ik vind dat sowieso lastig, hoor. Dat je als je dan publiekelijk bekend bent, dat je dan op de een of andere manier soort van verantwoording moet afdragen naar mensen over je leven.
Klopt, maar het feit dat ik vanaf het begin af aan zo intens mijn leven heb gedeeld, is natuurlijk wel ook de reden waarom ik er mijn werk van heb kunnen maken. En het is wel waarom ik er geld mee verdien. Omdat mensen het op dat moment, ja, toch op de een of andere manier wilden zien.
Mm-hmm.
En ik heb zo erg alles blootgelegd dat, ja, ik kan bijna niet meer terug.
Nee.
Dus dat is eigenlijk, het is mijn verdienmodel geworden om zo open en eerlijk mogelijk te zijn en het achterste van mijn tong te laten zien.
Ja.
Dus dat is af en toe wel iets wat ik lastig vind. En dan denk van, joh, mocht ik er nou een keer klaar mee zijn, hoe ga ik dat dan in hemelsnaam doen?
Mm. Ja, wat heb je er überhaupt ooit wel eens over nagedacht? Stel je voor dat alles weg in elkaar stort.
Ja, dan ga ik iets anders doen. Zijn zoveel dingen, ja.
Maar neem maar gewoon even oprecht. Gewoon, ik ben nieuwsgierig. Weet je wat ik dus vroeger altijd wilde worden?
Nou.
Fysiotherapeut.
Ja?
Ja.
Heb je Dragon's Den gekeken afgelopen weekend?
Ja, met die gozer. Dus, ja, vond ik niet zo sterk.
Zieke kakker was dat,
hè? Ja. Ja, nee, maar ik vond het wel een sympathieke gozer. Maar
super.
Ik vond het idee niet sterk. Ik had voor de mensen die nu zitten te kijken, het Dragon's Den programma waarin mensen ideeën pitchen. Superleuk.
Het beste idee van Nederland, maar dan met 5 investeerders.
Ja. Met Michel Peridon onder
andere. Oh, ik moest zo lachen ook om die Michel en dan die Pieter. Die dan, doe het zampies? Ja, doe het zampies. Even de mannetje.
Geweldig idee. Ja. Geweldige energie.
Ik doe mee.
Losers hebben een uitweg en jij hebt een plan. Of zo.
Je hebt een excuus. Ik ben niet meer met een plan. Hier geloof ik in. Ja, maar dat zijn toffe mensen. Dit is echt zo'n Rotterdammer is dat. Ja, echt top. Ja,
Michel Peridon is de vader van
Liz. Ja.
Maar die zijn, dat is dus een programma. Dan mogen mensen een idee pitchen en dan kunnen ze een investering krijgen van 5 vermogende mensen. En die jongen had een tas met een massagetafel, fysiotherapeuttafel erin.
Ja, het was een soort platform waarop je dus fysiotherapie aan huis kon.
Had wel sterk geweest als die al een app had gehad.
Ja.
Waar mensen, dan had het inderdaad wat meer body.
Wat meer water. Ja, klopt. Maar ik vind wel een beetje, zeg maar, ik vind het heel erg soms heeft het echt een beetje dat beste idee van Nederland gehad. Dat ik denk van, luister, zitten hier wel echt 5 serieus vermogende mensen? Mm. En ik vind het contrast heel groot als je daar eerst een kwakzalver met die een fietsbel heeft gemaakt of zo tegenover zet.
Ah, kwakzalver. Die man die was helemaal genaaid door zijn oude partners.
Ja, nee, dat was super. Nee, dat was fucking zielig, vond ik ook. Maar wat hij had bedacht was een plastic bakje.
Ja, dat is echt.
Nee, kijk, en niks tegenover hem hoor. Maar als je dat tegenover die tweeling met dat nanny platform, vind ik het een fantastisch idee.
Ja,
serieus.
Klopt.
Dat is wat er nodig is in dit land. Ja,
kijk,
in deze wereld.
Vond jij daar?
Nee, echt.
Wat energie, wat een power.
Ik vond dat echt een top idee. Ja, als hier niemand in gaat investeren, dat is zo stom. Ja. Gelukkig deze het alle 3. Of 3 van de 5. Maar toen had ik wel zoiets van, ja, dat plastic bakje tegenover dit idee vind ik lastig. Of ja, vorige keer is die spoelbak.
Klopt.
Tegen die vliegjes.
Ja, dat sloeg
dan denk ik, dat zijn net. Ik snap dat er minder goede ideeën tussen moeten zitten, want ik kan niet alleen maar geld over de balk smijten, maar... Ja. Het contrast is erg groot.
Ja, die Michel, die blijft aardig strooien.
Ja.
250, prima. Doen we. Geen enkel probleem.
Jij maakt 20%. Onderkleding voor stoma's? Ja. Ja, ik heb veel mensen om me heen met een stoma. Ik investeer.
Ja, die was in één aflevering 30 miljoen kwijt.
Oh, jij mag ook nog 500.000 euro lenen als je wil.
Hey, als je nu kijkt naar de zeg maar recente grote innovaties, platforms, apps of whatever. Wat vind jij nou echt een uitvinding of een merk of iets waarvan... Nee, dat vind ik nou zo tof bedacht. Noem de Coolblues van deze wereld, bol.com, weet ik het, thuisbezorgd.
Ja.
Wat heb je iets waarvan jij echt denkt van, dat vind ik zo geweldig?
Nou, waar ik dus echt bij zweer, is ik doe hier geen...
En is niet gesponsord,
nee,
by the way.
Nee, ik doe hier
trouwens
geen samenwerking mee.
Nee.
Ik betaal hier gewoon iedere week voor. Maar jij hebt het ook wel eens gebruikt, maar jij hebt wel een samenwerking met hun gedaan.
Wat hè?
Dobby? Ja, die wasservice.
Ja, heb ik wel een samenwerking mee gedaan, klopt.
Maar ik heb dat dus wel gezien bij jou. En toen dacht ik, oh, dat is chill. Maar toen deden ze dus nog niet in mijn regio. En het moment dat kon... Nou, kijk, ik heb dus echt een graf hekel aan de was doen. Ik kan het gewoon niet. Alles komt er te klein uit. Of ik zet hem aan, ik ga van huis, ik kom 3 dagen later thuis en die was is beschimmeld. Ik kan het gewoon oprecht niet. Ik weet niet wat er in het droge kan en wat niet. Ja, handdoeken en dekbed, dat was ik wel.
Nee.
Maar met kleding en zo, ja, ik vind het gewoon, ja, kut.
Ja.
Dus dat is dus een app en dan kun je invoeren. Morgen kom je het ophalen tussen dit en dit tijdvlak. En dan dus pop je een zak vol met je was. Komen ze ophalen en 2 dagen later heb je het gestreken en wel terug.
Klopt. Ja, ik vond het ook waanzinnig. Nee, ja, klopt. Zij hebben volgens mij ook een prijs gewonnen. Maar
een van de innovatie award, toch? Ja.
Nee, maar ik stel die vraag omdat ik vind het ook gewoon... Ik vind oprecht ook in dat programma Dragon's Den... Ik word heel erg gemotiveerd van mensen die met zoiets bezig zijn en die dan... Ja, gewoon net even de andere kant op hebben gekeken, waardoor ze ineens een geniaal ideetje hebben.
Ja, vind ik ook. Ik word daar ook heel gemotiveerd van.
Hey, wat is een branche waar je zelf een uitvinding aan zou willen doen? Wat vind je interessant als je stel dat je zou gaan ondernemen? Wat zou je een leuke hoek vinden?
Ik zou heel graag... Ik vind toch beauty wel echt een hele leuke hoek.
Ja.
En dat is ook iets wat denk ik altijd blijft bestaan. Mensen zijn altijd op zoek naar nieuwe dingetjes of... En mij lijkt het echt fantastisch om een bepaald product uit te vinden of op de markt te brengen waarbij... wat echt verschil maakt. Dus dat je echt tijd scheelt in de ochtend. Of dat je gewoon iets... Weet je wat Dyson bijvoorbeeld doet met die föhns? Dat is echt... Ja, die maken je haar ook het beste droog. En die maken ook niet een pokkenherrie. En het is gewoon allemaal goed. Het scheelt je tijd. Het ziet er mooi uit. Het is gewoon... Dat klopt allemaal. Het lijkt me echt vet om zoiets te ontwikkelen.
Föhn, de Monica föhn. Geuze föhn.
Ja, maar dan liever iets met make-up of zo.
Okay. Ja.
Gewoon van die handige producten, weet je wel. Ik weet ook nog wel dat Nivea, die heeft een douchegel wat ook een body lotion in één is of zo. Weet je wel, zoiets. Dat is echt wel, ja, zo top.
Weet je wat ik dus raar vind? Dus eigenlijk op basis van je bereik en alles wat je hebt gedaan en het merk Monica Geus, want je bent wel echt een merk geworden, vind ik eigenlijk dat je er nog veel te weinig hebt uitgehaald tot nu toe.
Dat is ook zo, maar ik ben wel met dingen bezig.
Ja, I know. Nee, maar ik vind wel, ik denk dat je zeker in Nederland, en het is niet omdat wij nu vrienden zijn, dat ik je een veerreed zit te proppen. Maar ik denk wel
ik
gewoon...
voel hem, fuck.
Hoppa, trek hem eruit. ik heb een extra grote gedaan, want ik weet dat je... Hè?
Dat ik een uitgespeerde anus heb.
Nogal wat ruimte heb. Je wil weinig speling, toch? Nee, ik heb altijd wel het idee, als ik dan kijk bijvoorbeeld naar een beetje... Beetje open deur misschien, maar Kylie Jenner en dat soort dingen.
Ja.
Denk ik wel dat jij in Nederland wel een product misschien al had kunnen lanceren dat succes had kunnen krijgen.
Klopt, maar Ik geloof er wel echt enorm in dat je altijd iets echt leuk moet vinden en er echt achter moet zijn. Tot nu toe heb ik dat nog niet echt gevonden. Ik ben nu wel echt soort van bezig met iets waarvan ik had echt, dat is echt van de week heb ik het bedacht.
Ja.
En ik had er ineens weer zoveel zieke motivatie door. Ja, echt gewoon wat jij zegt, wat je een beetje hebt door dat Dragons Den kijken. Ik had zoiets van, ik wil iets nieuws. Ik wil iets nieuws lanceren wat echt dan soort van mijn kindje wordt. En waar ik gewoon heel klein in ga beginnen. En dan gewoon zelf dat heel erg ga uitbouwen tot iets groots. Ja. En ik geloof er zo ziek in. En dat je ook weer trots bent op die kleine veroveringen die je dan doet met je eigen bedrijfje. In plaats van dat je een samenwerking doet met een al bestaand groot merk. Ja, leuk. Maar dat maakt mij echt niet gelukkiger.
Nee, ja, we hadden natuurlijk om een hele tijd geleden begonnen wij daar al een beetje over te praten. Ook over dat dit gewoon tof is eigenlijk om je eigen merk op te zetten.
Ja.
En te ondernemen. En als je op een gegeven moment 5-6 jaar lang gevlogd hebt en filmpjes gemaakt hebt. Dan kom je. Ik ben 29 nu. En ik ben nu het afgelopen jaar natuurlijk ook met van alles bezig. En als dat zich een beetje gaat uitrollen, dan ik kijk er zo naar uit, zeg maar, dat ik ga ondernemen. En dat ik wat meer met andere dingen bezig ga zijn dan alleen maar filmpjes maken op Instagram.
Klopt, en, want oh nee, sorry, ik praat maar verder.
Dat vind ik vervelend wat je.
Ja, weet ik.
Moet je niet nog een keer doen. Nee. Nee, maar dat je op basis wel van het bereik wat je gegenereerd hebt, waar je hard voor gewerkt hebt, dat je dat nu kan inzetten om een bedrijf of een product te lanceren. Ja. Ik vind dat super interessant. En is dat misschien ook. Je wil nog iets zeggen?
Nou nee, meer over dat ondernemerschap waar jij het dus nu over hebt, is mensen zeggen altijd over ons van ja, jonge ondernemers. Ik ben helemaal geen ondernemer, want ik vind dat je een ondernemer bent. Op het moment dat je risico neemt met je eigen geld om dat ook kwijt te kunnen raken. En of juist het te kunnen verdrievoudigen. Ja. Of weet je wel. Dus dat heb ik eigenlijk nooit gedaan. Ik werk heel veilig samen met merken die al bestaan. Mm-hmm. En loop daarin eigenlijk vrijwel nooit risico.
Nee.
Maar ik vind dat je echt een ondernemer bent. Als je dus het geld wat je bij elkaar zelf hebt verdiend aan wat je dan nu wellicht doet. Dat je dat eens gaat inzetten en denkt, joh, ik neem gewoon het risico en ik geloof hier dusdanig in. Ik ga hier mijn geld in pompen en dan kijken wat eruit komt. Dan vind ik je een ondernemer.
Ja.
En ja, campagnes doen met merken die al bestaan, dat is leuk. Maar ik vind dat niet ondernemerschap.
En is sustainable, zoals ze dat dan zeggen. Nee, maar je wilt toch iets voor de langere termijn? Ja. Ik zou wel wat. Ik zou een product willen hebben waarvan ik nu weet van daar ga ik gewoon tot mijn dood mee door of zo. Ja. Weet je, hoe vet is dat als je zoiets neer kan zetten? Hey, en is dat misschien dan ook, we hebben het al even gehad over het vloggen en dat je volwassener wordt en dat je bepaalde dingen die je vroeger leuk vond, vroeger stond je spekkies bij de Niek in de Mel te rachen. En nu denk je bij jezelf, ik wil een bedrijf beginnen. Is dat misschien ook een soort van een beetje de toekomst? Is dat een beetje het beeld of de visie die je hebt over je carrière?
Op een gegeven moment wil ik gewoon dat bedrijf hebben. En zelf, kijk, tuurlijk, het werkt mee dat je dus bereik hebt. En dat is ook de reden waarom je zoiets kunt opzetten. Of waarom je al 10-0 voor staat op iemand die niet dat bereik heeft. Maar op een gegeven moment wil ik wel dat het bedrijf wat ik nu in mijn hoofd heb, dat merk dusdanig sterk wordt, dat het eigenlijk niet meer uitmaakt of ik daar nou achter zit of iemand anders. Dat ik gewoon lekker naar de achtergrond kan treden. Dat lijkt me op een gegeven moment wel echt lekker. Ik vind het nu nog veel te leuk om met Instagram en YouTube bezig te zijn. Maar op een gegeven moment kan ik me echt wel inleven in het feit dat ik gewoon eigenlijk door de supermarkt wil kunnen lopen en dat niemand ook maar een flauw idee heeft van wie ik ben. Maar dat ik wel een ziek succesvolle lopende business ben.
Die bek van jou gaan we nooit meer vergeten.
Nee, dus dat denk ik. Als jij 3 jaar gewoon niks doet in de openbaarheid, dan is iedereen je toch weer vergeten.
Ja, ja.
Dat denk ik wel.
Ja, als je niet 3 jaar een beetje stil blijft.
Ja.
Jou kennen, hè. Ja, je overal weer afval achter in het vel. Nee, top. Hey Mo, toch ook nog even lekker een klein stukje spiritualiteit.
Oh.
Gewoon even voor om af te toppen. Doe jij eigenlijk aan mediteren? Want ik weet dat je best wel bezig bent met spiritualiteit, zelfontwikkeling. Je luistert veel podcasts, leest wat boeken. Maar doe je wel eens mediteren?
Nee.
Nee.
Ik heb dat dus wel geprobeerd met die app Headspace.
Ja.
Maar ik heb dat nooit doorgezet.
Nee.
Jij mediteert wel, hè?
Ik heb deze week, zonder grappen, daarvoor wil ik er ook even over praten, ik heb de meest bizarre shit meegemaakt.
Wat dan?
Ja, ik heb dus ook, ik had altijd die apps, weet je wel. Dus ik was aan het mediteren. Meditatie van 18 minuten, altijd 's avonds voordat ik ging pitten. Maar dat was voor mij eigenlijk meer een manier om gewoon mellow te worden, weet je wel. Gewoon, en dan viel ik in slaap. Maar echt het mediteren, dus ja, een soort van buiten je bewustzijn treden.
Hoe zou jij mediteren omschrijven? Wat is mediteren?
Ja, daar ben ik aan het achterkomen. Okay. Je leest er natuurlijk veel over. Kijk, mediteren, heel veel mensen zeggen, ja, het is goed voor je. Het is lekker en je komt tot rust. En ja, weet je, als je nog dieper gaat, dan kan je buiten jezelf treden. En kom je in een soort staat van nul terecht. Je bent niemand. Je hebt geen verleden, je hebt geen toekomst. En daar kan je soort van uitstaan. En veel mensen beweren dat je jezelf kunt helen. De ziektes kunt oplossen. Nou goed, ik lees gewoon van alles. En ik vind het allemaal wel interessant om gewoon een beetje informatie op te doen. En ik heb nu sinds kort dat boek van Joe Dispenza.
Dat ja. Echt... Daar ben je helemaal lyrisch van, hè?
Ja, ik vind het niet normaal. Want die meditaties van hem... Hij focust zich dus op die energiepunten in je lichaam. En, of de pijnappelklier in je hersenen. En dat is voor mij... het is mij dus voor het eerst gelukt om in mijn eentje... echt helemaal eruit te treden. Ik heb het gisteren gehad, gisteravond. Ik ben gisteren, ja, het is echt niet normaal. Ik heb gewoon mijn moeder opgebeld, Jessie opgebeld, iedereen. Ik lag dus thuis in de woonkamer. Ik denk, ik ga die meditatie doen als het nog licht is. Dus er kwam een zonnetje van buiten om mijn bol. Toen had ik een meditatie opgezet. En dan moest je dus focussen op je energiepunten. En op een gegeven moment begin je dus gewoon rond je kruisen. Ga je naar je buik. En dan ga je naar je borst. En dan hier en dan naar je hoofd. En op een gegeven moment kwam er een stuk in die meditatie... dat je je buik moest aanspannen. Je lichaam moest, en dan moest je ademen soort van naar je hoofd toe. Dus dan voelde je de adem... voelde je eigenlijk via je ruggenwervel zo je hoofd in gaan. En dan moest je dat daar vasthouden. Moest je adem... Ja, ik ga die meditatie nou doorsturen. Moest je adem inhouden. En dan voelde je hier dus alles tinten. En op een gegeven moment begonnen mijn armen dus uit zichzelf te bewegen. Maar ik heb dat dus vaker gehad. Dat, ja, het is echt lijp. Dus dan gaan mijn armen zo omhoog. En die maken een soort heel ritueel. En dat is geen grap. Ik merk ook dat ik het doe. Ik ben erbij. Maar het wordt bestuurd. Dus een soort van magnetisch.
Hè?
En ja, het is echt niet normaal. Dus op een gegeven moment had ik mijn arm had ik zo. In een 90 graden hoek. En daartussen was dus extreem veel energie. En ja, een soort magnetisch veld of zo. Het was zo fucking lijp. Gewoon mijn shirt ging gewoon een soort van omhoog. Als ik met mijn arm er langs ging. Dus van die magnetische velden. Hè? En dat is gewoon... Ja, die meditatie duurde iets van 3 kwartier. Dat is gewoon heel de tijd doorgegaan. En ik was er bewust van dat het gebeurde. Maar ik wilde het niet stoppen of zo. Dus ik liet het gewoon helemaal gebeuren. En ging mijn armen helemaal wijd. En dan weer helemaal naar elkaar. En ik heb daar allemaal shit over opgezocht. Maar ik heb nog niet echt een oorzaak kunnen
vinden. Ja, want wat doet het dan eigenlijk voor je?
Ja, dat weet ik niet. Ja, weet je, het is maar net hoe ver je hierin gelooft en hoe ver je wil gaan.
Want ja, leuk dat je armen omhoog gaan. Maar win je daar nog iets mee?
Nou ja, ik was knetterstoned erna. Dus wat dat betreft, high on your own supply. Nee, ik stond echt aan. Want toen ik wakker werd, ging de zon eigenlijk net onder. Dus... De lucht was een soort van blauw-oranje. Van die zon die nog een beetje... En het werd donker. Mijn ogen stonden echt zo, hè. En ik kon dus als ik mijn hand bij een plant hield... merkte ik dat ik nog zo magnetisch was... dat die plant een beetje zo ging bewegen.
Echt?
Ik zweer het je. Je weet hoe nuchter ik ben. Ik ga dit echt niet verzinnen.
Nee,
Maar ik was ook... Nou, ik was niet in paniek of zo. Want ik had gewoon zoiets van...
Flex?
Ja, dat ik voor het eerst het idee heb dat ik ergens aan het toewerken ben met die meditatie. Ja, maar wat het dan is, nou, weet ik niet.
Precies, want ik ben er echt ontzettend in geïnteresseerd. En ik zou daar echt heel graag me in willen verdiepen.
Ja.
Maar ik weet gewoon niet zo goed waar ik moet beginnen. Dus dan ben ik begonnen met zo'n Headspace app. En dan lees ik tips van, joh, als het je nou niet lukt om... Want je moet eigenlijk aan niks denken natuurlijk.
Ja.
Als het niet lukt om niks te denken... dan moet je een woord in je hoofd nemen wat niet bestaat. Dus wat nul betekenis voor jou heeft, dus... bedenk iets. Gewoon een raar woord. En dan bedenk ik dat rare woord. En dan is het enige wat ik dan doe... is constant toch associaties maken met... wat kan ik dan van het woord nog maken? En wat
klopt.
Dus dan ben ik alsnog de hele tijd ermee bezig. Ik vind het zo moeilijk om aan niks te denken. Dat lukt mij bijna niet.
Ja, ja, wat je kan doen is... Ja, ik heb hetzelfde namelijk. En dat heeft iedereen. Want je hersenen zijn dus niet gewend om niet te denken. Het zijn allemaal vaste patronen. En die Joe Dispenza beschrijft ook die patronen als een soort verslaving bijna. Dus dat je de hersenen verslaafd zijn om te
moet
denken
je constant
en te voeden
met een nieuwe vraag of een nieuw iets of een actie. Ja,
en wat hij ook beschrijft, dat vind ik dus fucking interessant. Hij zegt dus bijvoorbeeld, mensen die een trauma hebben... en als ze aan dat trauma denken, dan wordt cortisol aangemaakt, zo'n stresshormoon, toch?
Ja.
En op een gegeven moment raak je lichaam daaraan gewend... En hoe kut het ook is voor je lichaam hunkert dus op een gegeven moment naar dat stresshormoon, blijkt. Okay. Althans, dat is zijn filosofie, hè? Voordat de mensen weer roepen, oh, dat klopt niet. Dat is wat hij schrijft in zijn boek. Ik vind dat wel interessant, want het is vaak dat mensen die een trauma hebben... ook constant aan dat trauma terugdenken.
Ja. En alles wat zij doen, komt weer terug of kun je weer terug relaten.
Ja.
Aan dat trauma. Een soort van, oh ja, je gedraagt je zo in een relatie tot je moeder of je vader of je broer of zus of je partner.
Ja.
En bla 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 bla. Ja, dat komt omdat ik destijds dit of dat of weet je, dat gaat allemaal terug naar oude trauma's.
Ja, en die trauma's die zorgen dus vaak ook voor opgehoopte stress. En ik denk dat dat een best wel logische verklaring is, dat dat voor ziektes ook kan zorgen.
Ook burn-outs of zo. Heb je toch heel vaak dat inderdaad uiteindelijk toch achterliggend een trauma is geweest. Ja. Of iets wat niet goed is afgesloten of waar niet over gepraat is.
Ja, ja, het is natuurlijk gewoon, het is zo'n breed spectrum. En het is gewoon best wel interessant. Je hebt heel veel verschillende filosofieën erin. Maar wat ik wel grappig vind aan dat boek is dat hij probeert dat ook een beetje wetenschappelijk te maken. Dus dat zweverige / spiritualiteit en mediteren probeert hij wetenschappelijk te maken. Hij probeert uit te leggen wat dat doet.
Maar dat heb ik ook nodig.
Ja.
Ik kan niet op natte vingerwerk, maar ergens van, ik wil gewoon, waarom is dit zo? Kun je het wetenschappelijk aantonen? En wat kun je er dan wellicht op een spirituele manier aan doen?
Ja, dus in dat boek komt heel erg voor dat je je cellen in je lichaam kunt aanpassen door positieve gedachten eigenlijk. Mm-hmm. En dat doe je door middel van mediteren. Dus eigenlijk als je in die staat komt van dat je niemand meer bent, dus als je bijna soort van uit je lichaam treedt tijdens een meditatie, kun je jezelf dus herprogrammeren.
Ja, maar dat is dus top, want de enige reden waarom jij je gedraagt hoe je gedraagt is inderdaad door wat je hebt meegemaakt,
die patronen,
of wat nog je plan is, of wat je emoties zijn, of wat voor emoties je bij bepaalde situaties hebt gevoeld. Maar als je inderdaad dat helemaal reset, dan ben je een nieuw mens. Dan hoef je al die bagage niet meer met je mee te dragen.
Klopt. Hij zegt ook letterlijk, je kan dus tijdens zo'n meditatie, dan stap je in die wereld van niks. En daar kun je gewoon letterlijk zeggen, ik ben dit of ik ben dat.
Je kiest zelf wie je bent.
Ik heb deze ziekte niet meer, of ik heb dit gevoel niet meer, ik heb deze stress niet meer. Nou ja, en als je dat dus een jaar of een half jaar onder de knie krijgt, dan staat ook een heel voorwoord in van een Nederlandse vrouw die dat dus heeft meegemaakt en die allemaal stress had en die door middel van die meditaties daaruit is gekomen.
Sick, stuur dit allemaal even lekker naar me door. Ik ben namelijk zo geïnteresseerd hierin. Alleen ik weet niet waar ik moet beginnen bij dit soort dingen.
Ja, ik vind ik bestel dit boek wel voor je. Dit is echt, het is gewoon, ik weet niet, heel wetenschappelijk. Het is wel, en je moet er wel echt even, dus je tijd voor nemen. Je moet bijna een soort van denken, oké, ik ga dit boek lezen.
Studeren.
En ik ga opdrachten doen.
Ja,
dus gewoon
na
ieder hoofdstuk ga ik een meditatie doen. En ook als het niet lukt, gewoon denken, fuck it, doe ik het de volgende keer weer. Of probeer het langer. Je hebt allemaal trucjes. Op een gegeven moment, ik denk ook echt oprecht dat dit net als met alles is, als je het leert, wordt het makkelijker, toch?
Ja.
Maar ik heb nu, kijk, dus ik kan nog niet zeggen waar ik naar op zoek ben. Want ik heb op dit moment geen echte onderliggende trauma's, geen shit die ik wil oplossen. Maar ik wil gewoon ervaren wat het is als je volledig uitstaat.
Ja.
En ik wil wel een keer die stap maken naar die
herprogrammering.
Gewoon voelen dat je, hij beschrijft ook over visioenen die hij gehad heeft. Dan zag hij zichzelf vroeger en ik vind dat een soort hij noemt het dan mystieke ervaringen.
Mm-hmm.
En dat hoor je natuurlijk wel van heel veel mensen die heel ver zijn in meditaties en zo. Fucking interessant. Dus ik ga dat boek wel even voor je kopen.
Ik vind dat ook, want uiteindelijk, het klinkt zo zweverig, maar de wereld heeft zoveel meer te bieden dan hier gewoon zijn en doen wat er van je verwacht wordt.
Ja.
Je kunt zeg maar met je eigen gedachten zoveel meer uit het leven halen. Of,
klopt.
Ja, ik weet niet, dat vind ik zo bizar. En het is eigenlijk zonde om dat niet te doen, toch?
Zeker, want je leven is toch een registratie van je gedachten?
Ja, oh, hier had ik het laatst over inderdaad. Dat ik zoiets had van, ik vind het best wel raar of eng hoe je gedachten jou in de steek kunnen laten. Dus zeg maar, als jij een bepaalde herinnering niet meer hebt, dan is het eigenlijk niks waard dat ooit gebeurd is. Dus het enige wat je hebt, is wat er in je hoofd zit.
Mm-hmm.
En dat is toch wie jou maakt tot wie je bent, zeg maar. Dat is toch zo gek eigenlijk, dat als jij bepaalde dingen niet meer weet of vergeten bent, dan zijn ze er niet meer.
Klopt.
Dat is toch raar?
Ja, dat is, ja, maar Mo, dit is zo, als je daarover na gaat denken, dan is begrip tijd, wat
ook
is tijd?
Niks. Wie heeft dat ooit bedacht en waarom is het zo? Want je kan alles doen wanneer je dat wil en er zijn geen jaren of dat is zo ingeprogrammeerd eigenlijk dat je waarde hecht aan een uurtje.
Ja.
Waarom boeit dat?
Ik probeer het ook anders te zien tegenwoordig. Ik probeer dat hele leven gewoon niet zozeer als een race tegen de klok te zien, maar meer als een soort van reis waarin je jezelf blijft ontwikkelen. Je bent op een gegeven moment, je wordt geboren, je bent kind. En naarmate je ouder wordt, zeg je toch ook van, ik ben daar overheen gegroeid. Maar dat heeft ook met zelfontwikkeling te maken. En uiteindelijk denk ik dat je ook nooit echt serieus nooit uitgeleerd bent.
Nee, dit is gewoon eigenlijk jouw tijd, jouw speeltijd in het leven.
Ja.
Daarom bouw ik dus ook nog harder van die coronacrisis. Ik ben me daar een soort van steeds bewuster van aan te raken. Misschien ook wel door die coronacrisis. En dan denk ik, ik vind het godverdomme zonde van mijn tijd dat we niks kunnen doen. En het is eigenlijk gewoon, je wilt toch leven?
Klopt. Ja, ik heb het zelf door. Je weet dat ik ook echt tegen het plafond aanknal af en toe. Maar ik denk wel even dat die corona, dat het coronavirus en alles eromheen, zeg maar wat het doet met mensen. Dus dat je gaat heel veel reflecteren, toch? Over je leven. Je gaat heel veel nadenken over shit.
Ja, en ook heel veel mensen die nu zich realiseren van wow, al die kansloze meetings en koffietjes die ik overal doe. Ja. Ik kan gewoon in de call. Ja. We kunnen gewoon allemaal thuis blijven op die maandagochtend. En weet je wel, gewoon allemaal efficiënter.
Klopt. Dus ik weet niet. Ik heb dan zoiets van ja, het is nu aan de gang. Ik kan er zelf vanuit mijn zolderkamer hier niks aan doen op dit moment, helaas.
Je hebt niet eens een zolderpik.
Jawel, ik heb wel een zolderbroer. Je kent mijn huis niet eens. Maar ik heb zoiets van, ja, laten we dat dan maar een soort van tussen de lijntjes door positieve dingen inzien. Maar
Nee, klopt, is ook zo. Ik heb ook wel heel erg dat ik denk van, oprecht, ik weet zo erg dat ik hier niks aan kan doen. Dus het enige wat ik kan doen is inderdaad iedere ochtend wakker worden. Zeg maar gewoon letterlijk hardop tegen jezelf van het leven is leuk. Ga ik me leuk aankleden, lekker make-upje opsmeren en ik ga een leuke dag hebben.
Ja.
Dat is het enige wat je kunt doen. Terwijl ik ook wel om me heen merk, weet je wel, ik had laatst heel erg, toen was ik met jou aan de telefoon en jij bent eigenlijk altijd wel de positieve van ons twee die mij uit de stront en de negativiteit trekt. Maar ik merkte dat jij eigenlijk ineens zoiets had van, ja, ik ben het wel echt zat. En dat ik aan mezelf merkte, ik dacht, kom op, weet je wel, even die schouders eronder. Je gaat er nu toch niks aan kunnen doen en laat maar gewoon. Dat ik dacht van, de meest positieve mensen om me heen zijn zelfs ook een beetje meh.
Ja, ik had het op een gegeven moment, ik vond het heel erg lastig dat ik merkte dat ik eigenlijk niet wilde klagen, maar dat ik toch voelde dat ik in een soort van spiraal zat of zo. En dat mijn wereldje een soort van heel klein was geworden. Ik ben gewoon zo gewend overal naartoe te kunnen. En ik merkte nu dat mijn dagelijkse dingen, ja, ik sta op met een koude douche. Ik doe die ademhalingsoefeningen van
Hoezo doe je dat?
Ja, voor je immuunsysteem. Ik geloof heilig in die theorie van Wim Hof.
Mm-hmm.
Die koude douche en die ademhalingsoefeningen. Ik doe dat iedere ochtend. Ik sta nu gewoon echt zonder problemen 2,5 tot 3 minuten onder echt een ijskoude douche.
En merk je daar zelf iets van?
Je wordt gewoon je krijgt gewoon zo'n bizarre adrenaline stoot als je onder die douche vandaan komt. Je hebt een pik van 2 centimeter, maar voor de rest je loopt die douche uit en je hebt echt gewoon zin om te beginnen. Ik ga ook altijd schreeuwen, gelijk was een Maori. Ik sta altijd zo voor de spiegel.
Doe je dat echt?
Ja, dat wekt het op bij je.
En dan denk je van, dit is mijn dag. Het
wordt gewoon die rush, weet je wel. Die adrenaline rush. Want je lichaam gaat als een gek van, oh, wat gebeurt. Dus je gaat bloed pompen volgens mij. En dan krijg je van die, dat heeft een effect. En dat zorgt voor een adrenaline kick. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk 's ochtends gewoon direct soort van aanstaat en wakker bent.
Ja.
En dan doe ik die ademhalingsoefeningen. En dat is ook voor je immuunsysteem. En dat is gewoon wetenschappelijk bewezen. Dat werkt. Dus voor de mensen die daar interesse in hebben, moet maar eens opzoeken die Wim Hof methode en alles wat daaraan vasthangt. Maar dat doe ik en dan ga ik hardlopen. Vaak. Sinds kort ook.
Hoe lang doe je dat dan?
Ja, 5 kilometer rond je bos. En dan kom ik terug. Ja, en dan doe ik wat belletjes voor werk, voor zover het kan. Dan probeer ik mezelf nuttig te maken. Ga ik nieuwe ideeën bedenken of zo. Maar dan is het vaak 5 uur 's avonds, dan ga ik koken. Omdat ik dan denk, dat vervel ik me. Dan ga ik alvast koken om 5 uur. Dat is echt Hollands pot, weet je wel.
Dat doe ik ook hoor. Ik zat gisteren gewoon om 6 uur met een bordje op schoot.
Ja, dan doe ik gewoon een uur over een uitje. Ja. Omdat dat dan soort van, dan ben ik aan het werk. Dan maak ik mezelf nuttig. Maar dan heb ik gegeten om 7 uur. En dan denk ik, het voelt niet rond mijn dag. Weet je wel, ik wil meer. Ik wil er meer uithalen. Op een gegeven moment begon ik daar een beetje soort van, merkte ik een soort negatieve spiraal terecht kwam of zo, dat ik niet echt meer uitkwam.
Ja.
Maar ook wel, ben daar ook wel een beetje een borderliner in geweest de afgelopen tijd. Want de ene dag ben je, voel je gewoon prima wat jij zegt. En denk je, ja, jongens, we hebben gewoon niks te klagen. En we moeten blij zijn en we kunnen nog van alles. We mogen hier van onder buiten. Je mag nog een rondje lopen. En het andere moment denk je,
Klopt. Ik heb ook wel. Het ene moment ben ik heel positief. En dan het andere moment kan ik er gewoon niks aan doen dat ik me niet zo voel. Ja. Dan zegt alles in mij van, ik ben dit zat, joh.
Ja.
Dat is gewoon echt. En dan probeer ik mezelf alweer van, oké, kom op, weet je, hoe erg is het nou?
Ja.
Wat is nou inderdaad het allerergste? Ja, dat je niet op werkreisjes kunt. Of dat je niet gewoon op vakantie kunt. Of dat je niet op een terras kan gaan zitten. Ja, ik heb een hartstikke lekker dakterras en ik kan zelf ook wel een fles wijn opentrekken.
En dat gebeurt ook.
Nou, zeker. En ik moet zeggen, ik heb het idee dat iedereen ook wel geld bespaart.
Ja, en dat staat tegelijk.
Nu begin ik wel echt te online shoppen ook als een malle.
Ja, maar dat is toch het grote probleem, dat we geld besparen. Ja. Dat is waarom al onze horecaondernemers nu geen cent verdienen. En dat vind ik wel echt kut. Maar niet alleen voor horecaondernemers. Iedere ondernemer of...
Iedereen die hier last van heeft.
Ja, gewoon iedereen die hier iets van in zijn portemonnee voelt.
Ja.
Want elke branche wordt getroffen. Dat, weet je wat het enige rare is? Onze branche wordt getroffen. Horecabranche. De hele economie. Dus het is zo heftig. Dat voel ik wel. Er is een soort van... Ja. Hoe zeg je dat ook weer? Gehoorzaamheid? Nee.
Samenhorigheid.
Jezus. Samenhorigheid. Koekoek. Samenhorigheid onder iedereen. Want iedereen weet gewoon, als dit te lang duurt, hebben we allemaal echt wel een probleem op den duur, weet je wel?
Ja, maar dat is ook wel weer een beetje back to basic. Dan starten we weer lekker allemaal opnieuw, toch? We zijn hier ooit gekomen met z'n allen.
Ja, ik ging helemaal stuk. Mijn broer belde me op. Hij zegt, mijn broer zegt van, waar maken wij ons in deze wereld eigenlijk druk om? Hij zegt, wat heb je dan echt specifiek nodig nu? Hij zegt, eten?
Ja.
Je hebt ook geen toiletpapier nodig, want je kan je hol gewoon afspoelen met in de sloot. Hij zegt, als het er echt op aan zou komen...
Nou, die broer van jou, jeetje.
Nee, maar als het er echt op aan zou komen...
Nee, precies.
Wat leveren we dan in? Ja, je auto lever je in, je televisie lever je in. Dat iets te grote huis wat je had bijvoorbeeld. Ja, uiteindelijk...
Je hebt elkaar wel.
Ja.
En het is ook ooit begonnen met jagers en verzamelaars die... een koe met z'n tienen gingen slachten en hun strontwitjes stonden schoon te vegen. Maar uiteindelijk zijn we wel hier beland.
Ja.
Dus dat is ook ooit begonnen met niks.
Ja. Ja, ik hoop wel. En ik hoop wel, wat ik wel echt belangrijk vind, is gewoon mensen moeten naar buiten. En ik hoop echt dat mensen straks weer naar buiten mogen. Ik hoop het voor de kinderen die nu thuis zitten. Misschien wel ouders hebben die niet zo lief voor ze zijn. Om het zacht uit te drukken. Kijk, en ik zag die reclames waar al die BN'ers aan meewerken. We hebben het er ook over gehad.
Yeah.
Die daar roepen van, ja, blijf thuis. Ja, die zitten in in die villa-wijken, zitten ze in die grote tuinen, zitten ze thuis. Ja, als jij 4 hoog achter zit, met een heel gezin, ja, dan wil je toch echt dat je kinderen naar buiten kunnen. Klopt. En dat ze gewoon lekker kunnen wandelen. Dus
en leuk dat jij je kinderen lekker in de tuin van alles kan laten doen. Maar
precies.
Ja, dat is de kunst van het thuisblijven is dan natuurlijk heel anders dan...
Dat vind ik een beetje, ik weet niet, dat vind ik een beetje hypocriet. En dan heb ik wel eens iets van, ik hoop echt dat iedereen zo snel mogelijk gewoon weer naar buiten mag.
En ik snap die boodschap met blijf thuis, absoluut. Alleen, ja, of dat inderdaad... Dat zou je eigenlijk dus moeten doen met mensen waarbij het veel lastiger is om thuis te zitten. Die, weet ik veel, tips delen over hoe je het leuker kunt maken. In plaats van een BN'er met 6 miljoen op de bank die bitterballen zit te vreten in de tuin.
Alhoewel ik ook wel een beetje klaar ben met alle tips van wat je thuis kan doen. Ik weet niet, ik ben ook gewoon een beetje klaar met alle initiatieven. En we doen dit nu via de vlog en we doen nu online dit. Het is leuk, het is geweldig dat het kan. Maar in die end wil je als mens gewoon naar buiten.
Gewoon doen.
Zon.
Ja.
En ik hoop wel...
Het is ook niet gezond voor mensen, hoor, deze isolatie. En ook voor kinderen. Zeg maar, Sarah Lissy, die zit nu op een leeftijd dat ze... volgens mij een beetje dat sociale aspect begint te ontwikkelen. Als in gedag zeggen tegen mensen, mensen herkennen, een gesprekje voeren. Alsjeblieft, dankjewel, met je dat. Maar zij groeit nu op in een wereld waarin ik niet wil dat zij vlakbij iemand komt.
Nee.
Als zij te dichtbij iemand komt, zeg ik nee, doe maar niet. Kom maar hier. Dat is heel raar.
Ja, omdat jij wel heel erg bang gemaakt wordt.
Ja, als wij in de supermarkt lopen, ben ik constant... Kom in dat karretje en dan gaat zij weer janken. Nee, ik wil gewoon door de supermarkt lopen. Maar ja, ik zie iedereen om me heen kijken van... Hou je fucking kind beet. Ja, dat lukt niet altijd. Want in de ene hand heb ik een kinderwagen, de andere hand die car. Ja, dat kind wil ook niet alles wat ik wil dat zij doet. Dus dat is...
Hey, maar het is waardeloos veel dit.
Ja.
En dit gaat ook niet, die anderhalve meter samenleving.
Dat kan niet.
Het klinkt allemaal fantastisch. Maar
nee, dat ook niet.
Nee, het klinkt ook niet fantastisch. Het klinkt verschrikkelijk. Maar daar word ik echt een beetje terug van.
Ja.
En ik heb nu niet de oplossing. Ik kan alleen maar hopen dat we... En trouwens, ik weet ook niet of wanneer we dit precies gaan uitzenden. Misschien, er gebeurt veel hè, nu per dag. Dus wellicht, als dit wordt uitgezonden, zijn we alweer een hoop stuk verder. Ik hoop dat in ieder geval de kids in ieder geval snel weer gewoon naar buiten kunnen en naar school mogen.
En een normaal leven kunnen leiden.
Ja, en daarna de ondernemers toch wel weer heel snel gewoon aan de slag kunnen. Oké, nou dat is een mooi moment om het af te sluiten, denk ik zo.
Ik dacht, ik vond het eigenlijk wel lekker dat we helemaal nul over die corona-ellende hebben gehad. Maar
ik wilde het eigenlijk ook even...
Ja, je ontkomt er niet aan.
Ja, Misschien knip ik het er ook wel uit.
Nou, nah, flikker op.
Hoezo?
Zit ik hier 20 minuten van kostbare tijd over coronacrisis uit te sloven?
Nee, we hadden het heel lekker over spiritualiteit gehad.
Ik vind dit echt leuk.
Ja?
Ik zou eigenlijk een podcastje met jou willen.
Oké. Okay. En dan?
Nou, dat we ik merk samen... dat ik de enige enthousiast ben.
Nee, ja, ik moet gewoon even op me laten inwerken. Nee, ik maak graag kwaliteit, dus dan zit je toch al een beetje... En wat zou je dan willen? De Kai en Monica podcast.
Gewoon een beetje ouwe hoeren. Ja, ik weet niet of mensen dat leuk vinden om te horen. Ik vind dit in ieder geval gezellig.
Nou, anders zenden we het toch gewoon niet uit. Neem het gewoon alleen op.
Voor ons eigen archief. Ja,
zet het gewoon op een afgesloten YouTube kanaal.
Ja.
Kunnen we een beetje naar onszelf kijken. Zo, was echt een goed gesprek. Hè? Zo, je had echt een goed punt toen. Zo, je bent echt sterk, man. Je moet de politiek in.
Zullen we nu gaan evalueren? Lijkt het jou leuk om de politiek in te gaan?
Totaal niet.
Nee? Oh, maar nee. Lijkt dat fabulous.
En in de politiek kan je denk ik nooit... Kan je het nooit helemaal goed doen, snap je?
Nee, klopt. Maar dat is toch juist ook wel leuk?
Nee. Nee, natuurlijk. Je kan het, nee, dat is ook zo. Ik snap wat je zegt, maar nee, die taak voel ik niet. En er zijn,
nee?
Ik denk ook dat er andere mensen zijn die er beter in zijn. En, ik
heb ongetwijfeld.
Ik heb die behoefte helemaal niet.
Oh.
Nee. Nee, jij wel?
Ja.
De Monica-partij.
Nou, kijk, nu maak je het natuurlijk weer allemaal heel erg cynisch. En ha, 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 domme trut. Niemand gaat op jou stemmen.
Je hebt een goed zelfbeeld, want ik zei dat niet.
Jij moet aan jezelf gaan werken, meisje.
Jij moet aan jezelf gaan werken, meis. Hè, meis?
Nee, ik hoef niet een eigen partij. En ik moet zeggen dat ik ook helemaal niet goed genoeg ingelezen ben in de politiek... om daar nu harde uitspraken over te doen.
Je eigen partij wil jij ook niet.
Ik vind het wel heel interessant. En ik wil me daar wel echt meer in verdiepen.
Echt waar?
Ja, ik vind politiek echt... Dat is toch wat bepaalt hoe het allemaal gaat in dit land. En
ja,
uiteindelijk
dat zeggen
in
de, ze.
Ja, jij bent weer zo'n sceptische hond die zegt van... joh, het is allemaal een toneelstuk. En
nou, nee, helemaal niet. Het is, ik vind ook gewoon wel dat je moet stemmen. En als je, mensen die roepen, ja, de stem heeft toch geen recht.
Oh,
ja.
Dan vind ik je toch zo'n balzak.
Ja,
ja mijn stem, wat maakt mijn ene stem nou uit? Ja, en met jou nog 1 miljoen stumperts die dat soort onzin uitkramen.
Nou, ja,
stem
ja, ja.
Gewoon.
Ja. Ja.
Wees dankbaar voor dat recht. Kom aan.
Nee, stemrecht is fantastisch. Oprecht, zeker.
Oprecht.
Alleen, ik heb niet... Voel jij als je stem uitbrengt... dat je dan enigszins impact hebt op wat er in Nederland gebeurt? Voel je dat echt? Heb je dat gevoel heel sterk? Of is het...
Ik doe het omdat ik het stom vind om het niet te doen.
Nee, dat snap ik.
Ongeacht... wat dan de uitslag is... en dat misschien niet altijd de partij is waar je op stemt... Heb je toch wel jouw voorkeur laten weten.
Ja.
Heb je toch jouw stem uitgebracht. En ik denk toch dat dat heel waardevol is.
Zeker.
En ik vind eigenlijk dat het... ik snap dat het allemaal lastig is met stemmen tellen... en om dat allemaal juist te doen.
Nou ja, ik geloof nog niet eens dat daarin gesjoemeld wordt. Het vraagt me gewoon wel eens af wat er daadwerkelijk... Kijk... Mijn punt is eigenlijk op het moment dat de campagne gevoerd wordt... dus dat je moet gaan stemmen... is iedereen bezig letterlijk met stemmen winnen. Toch? Mm-hmm. Zieltjes winnen.
Ja.
Dan worden er allerlei beloftes gedaan. Dan wordt er heel erg ingespeeld op de emotie van de mensen. Dus ze kijken gewoon bijvoorbeeld... ik zeg even wat, VVD stort zich heel erg op de... zet zich heel erg in voor de ondernemers. En dus je speelt eigenlijk op een soort emotie die er dan...
Ja.
Hangt of heerst in die groep die op jou stemt.
Klopt.
En vervolgens, op het moment dat je dan gekozen bent... moet je met al die andere partijen alsnog
ja.
In overleg... en al die heftige standpunten die je dan had ingenomen... en al die beloftes die je hebt gedaan... die gaan vaak gelijk de prullenbak in... omdat die andere partijen daar niet...
Klopt.
Dus dat is mijn punt met van... ja, je kan stemmen op een partij... maar dat betekent niet altijd dat die partij dan ook daadwerkelijk... gaat uitvoeren wat ze je beloofd hebben.
Nee.
En ik denk dat dat ook de reden is dat mensen roepen... ja, mijn stem telt niet... ben ik het alsnog mee eens met jou... dat je alsnog, ondanks dat, toch moet stemmen.
Klopt. En ik denk dat je niet per se zou moeten stemmen... op die beloftes die daar gemaakt worden. Want je weet toch zelf ook als normaal nadenkend mens... dat 9 van de 10 dingen waarschijnlijk niet haalbaar zijn... omdat inderdaad er ook nog andere partijen mee in moeten stemmen. Maar ik denk dat je vooral moet stemmen op een partij... waarvan jij denkt dat het de meeste raakvlakken heeft... en waar jij het beste in kunt vinden.
Ja.
En dat je niet blind op die beloftes af moet gaan... Want ja, wat dat betreft telt je stem inderdaad niet zo.
Nee.
Maar ja.
Oké. Okay. Zou ik hem toch weer proberen af te sluiten eigenlijk hier bij deze?
Ja? Ga je dat nu doen?
Jij wilde blijven zitten.
Ik vind het wel gezellig.
Oké, okay, nou, lieve mensen, heel erg bedankt voor het kijken. Ik pak deze camera voor het eerst maar eens eventjes. Monica, jij hartstikke bedankt dat je een van mijn eerste gasten wilde zijn.
Jij bedankt, Poenie.
En mensen, toch misschien nog leuk om te zeggen. Monica en ik gaan over een tijdje iets heel erg leuks doen samen. Ja. Iets compleet nieuws. Dus keep in touch.
Dat ja, nee, dit wordt echt serieus.
Nee, het wordt echt leuk.
Ik denk dat mensen die het leuk vinden om naar deze podcast te luisteren, dat serieus heel vet gaan vinden.
Ja, ja, inderdaad.
Toch?
Klopt.
Ik denk dat het wel ja, dat het is een logische stap.
Ja, dat is het enige wat we kunnen meegeven. Een vleugje van wat er in deze podcast is besproken, ga je terugzien in hetgeen wat wij gaan doen samen binnenkort.
En nee, we gaan geen politieke partij opstarten samen.
En nee, geen podcast samen.
En nee, nou, hoezo niet?
Voorlopig.
Nou, dat kan toch vanuit wat we gaan doen? Sorry
zeker,
hoor.
Ja.
Zou stom zijn om dat niet te doen, ja, heel eerlijk.
Je hebt gelijk.
Oké.
Oké, nou, je hoort van ons. Doei doei!
Later.
Weet je waar ik zo'n tyfushekel aan heb?
Toeristen, als het te druk is in de stad, zelf koken.
Ja, alles wat je nu zojuist benoemt.
En daarom maken jij, denk ik, Daan Hogevorst
en Robert Rodenburg
een podcast waarin we alleen maar klagen.
Want klagen is het medicijn tegen het collectieve leed wat maandag heet.
Dus elke maandagochtend een nieuwe te horen op je favoriete podcast-app.
Maandag klaagdag!
Jezus, zingen moeten wij nooit doen.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.